Computer Club. Computer Club. Computer Club.
Hey Smally.
Hey Freddy.
Welkom, welkom terug.
Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje.
Weet je, er zijn mensen die nog niet naar Computer Club luisteren.
Wie zijn ze?
Ik weet het niet, want ze luisteren nog niet naar Computer Club.
Oké.
Okay. We hebben 302 weken uitgesteld, maar we gaan het doen.
Wat hebben we gedaan?
We hebben het nog nooit gedaan. Het.
Like, share en subscribe?
Dat is goed, hè?
Maar ik kom zo'n YouTuber.
Nee, het is effectief. Een paar mensen hebben onze podcast gedeeld. Onze 300ste, onze verjaardagsepisode, hebben ze gedeeld via hun kanalen en zo. Mm-hmm. Af en toe laten mensen ook een review na, maar dat zijn...
Dat helpt ons zeer hard.
Eigenlijk wel de basisdingen om Computer Club...
groter te maken.
Groter te maken en te exporteren. Dus waarderen we altijd, en doen we ons eigenlijk altijd de plezier mee.
Kunnen
door onze...
Kunnen een pyramid scheme maken. Als iedereen twee vriendjes aanbrengt, kunnen zij ook weer twee vriendjes aanbrengen en zo. Ja. Worden we wereldoverheerser.
En als je dan allemaal onze cursus koopt... ja, dan zij erin.
Via de comments below.
Dan zij erin. Nee, ik denk onze cursussen verkopen, dat zou niet mogen van de wetten, denk ik dan. Misschien een regulators, jingle. Regulation! Maar wat van deze segue into de actua. Nee, af en toe hebben we zo wel eens... de EU dan, met name, die op dreef is. Want ook Shein, die is volgens de EU een very large online platform.
Mooi.
Ja, want dat is dus de definitie waaraan dat je, waaronder dat je dan natuurlijk onder de Digital Services Act of de Digital Markets Act valt. In het geval van Shein, omdat ze 108 miljoen maandelijks actieve gebruikers hebben in de EU.
Dat ben je very large.
Dan ben je very large. De drempel is 45.
Oké.
Okay. Dus ook Temu wacht hetzelfde lot als Shein, want Shein moet van de EU meer doen aan illegale en namaak-items op de marktplaats.
Zit Temu al aan zoveel miljoen?
Temu zit aan 75.
Amai. In Europa?
In Europa.
Oké. Okay.
En ook, dit is wel ook interessant, ook iPadOS, die gaat third-party app stores moeten toelaten. Ik ging er ergens van uit. Ja. Ik zo dacht, iOS. Nee, dat ging over de iPhone. Maar de iPad wacht dus ook hetzelfde lot. Met name binnen 6 maand moet het gebeurd zijn, volgens Europa.
Dus op een Apple Vision Pro is maar ze voor hoe doen dat ze willen, want dat is waarschijnlijk nog een andere OS.
Klopt. Ja. Maar opvallend is, bij de iPadOS gaat het niet omdat het aantal consumenten de limiet van de maandelijkse gebruikers haalt. Maar wel de limiet, ik weet niet wat dat precies is, voor business users. En die ligt lager. Dus daarvan zeggen ze, voor business klanten is het feit dat die iPadOS geen enterprise app store heeft, want dat zou dan moeite kunnen, dat je zegt, oké, weet je, Salesforce maakt daar een enterprise app store of zo, maakt dat toestel minder waardevol. Positiever, want dit is natuurlijk minder leuk voor die bedrijven, misschien wel leuk voor consumenten. Opsteker voor Tesla en China, die hadden ze wel nodig. We hebben het al een paar keer vermeld, dat het niet het beste jaar is voor Tesla. Maar Elon Musk was in China, en dat heeft er alles mee te maken dat ze daar toestemming hebben om full self-driving toe te laten in China. En dat komt omdat ze samenwerking hebben met Baidu.
Het aandeel ging ook meteen weer 10% hoger naar dat nieuws.
Ja, mijn theorie is dat Tesla op een gegeven moment een soort meme-stok gaat worden.
Dat was het toch al voor
de grote. Dat is het eigenlijk al, voilà. Yes. Maar het is ook wel interessant. Ik heb ontdekt dat de autopilot, dat die voluit niet full self-driving heet. Maar wel full self-driving, open de haakjes, supervised, sluit de haakjes.
Ja, je moet verplicht van de wetgever...
Maar ja, geen full self-driving, dus ja.
Ja, nee, dat mag ook nog niet.
Ik weet, maar noem het dan geen full self-driving. Dus full self-driving, sterretje, niet full self-driving. Is eigenlijk basically wat de feature noemt. Yes. Ja.
Nog regulation nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is het voortaan verboden om toestellen standaard en eenvoudig aan te raden om wachtwoord mee te geven. Dus niet admin of... admin paswoord, dat mag dus niet meer.
Ik heb in Darknet Diaries, ook een zeer goede podcast, moet je ook eens checken en zien hoe makkelijk dat is om een podcast aan te bevelen. Bedoel, voordat je het weet, heb je het gedaan. Een zeer goede aflevering met een man die scammers om de tuin lijnt. Dus een IT-dino die gewoon zegt, oké, scammer, kom maar op. En dan natuurlijk uitpakt met, ik heb uw computer overgenomen. Ja. En zo. En een van de beste dat hij doet is... zorgen dat hij doorheeft wat callcenter dat er hem aan het proberen scammen is, want dat zijn redelijk grote operaties, vaak in India. En dan logt hij in op hun security cams via admin. En dan eet hij een speciaal kleur van achtergrond van zijn computer, wanneer dat ze met een teamviewer op zijn computer zitten, weten in de zaal van, ja, dat is die medewerker zit. En dan zit hij gewoon op een gegeven moment zo van, ik zou het wel appreciëren, moest je niet op je telefoon zitten terwijl je mij aan het oplichten, mij aan het oplichten bent. Of zegt hier aan die persoon links van u dat hij gewoon stopt met zo luid koekjes te eten. En dan gaan die scammers volledig doortrooien van, die denken dat hij godlike is of zo.
Terecht.
Ja, dat is wel goed gedaan.
Dat er ook een beetje godlike is, is ByteDance. Ze staan boven de wet. Ze zeggen, we zijn allerminst van plan om in Amerika TikTok te verkopen. Ondanks dan die nieuwe wetgeving die daar zegt dat ze de app alsnog moeten verkopen, wat anders verboden wordt. Ze hebben dat gemeld op, ik ga even de naam moeten checken, Tutayo. Ja, een Chinese platform. Ja.
Ik denk dat dat hun eigen nieuwswebsite is.
Right.
En bij mij weten ook een gigantische website in China. Maar ik vind al mening erover zo... Ah, zie wel. De Chinese overheid zegt ook dat ze het niet willen. Maar dat is logisch. Stel dat er een Amerikaans bedrijf hetzelfde lot wacht.
Mm-hmm.
Alsof dat Witte Huis daar geen mening zou over hebben. Zo.
Ja, maar het ook weer hier, die wetgeving wordt zodanig hard, lang uitgesteld, dat het uiteindelijk dan weer de volgende Amerikaanse president zal zijn die het gaat moeten beslissen wat er finaal komt of niet.
En Trump is tegen, hè?
Ja.
Nou, gewoon omdat Biden voor is. Dus dat is echt fantastisch.
Op 4 jaar tijd volledig geswitcht.
Fantastisch, fantastisch. Maar ik denk ook niet dat het overeind blijft, want ik denk de fout dat ze maken is dat ze één bedrijf targeten.
Mm-hmm.
En wetgeving mag nooit één bedrijf targeten. Je moet zeggen, we gaan... Want er valt iets te zeggen voor het feit dat mediabedrijven in Amerika mogen klassieke mediabedrijven niet hoofdaandeelhouderschap buitenland zijn. Omdat ze zeggen van, dat is gevaarlijk. Dat kun je ergens nog wel snappen, maar dan moeten ze zeggen, voor very large online platforms, whatever, willen we dat ook. Maar nu is zo, ByteDance staat er letterlijk in, TikTok staat er letterlijk in. Ja, ik denk dat dat niet overeind blijft. Maar de CEO van ByteDance zei wel van, jongens, gewoon doorwerken, want ja, de afleiding is wel... Hey, zelf al gaat die ban of die verkoop niet door... Het is een gigantische afleiding voor TikTok. Hè? Ook voor al die creators die erop zitten, die adverteerders, die zijn allemaal nu al aan het denken van
ja.
Die onzekerheid is gewoon niet goed. Dus ik denk wel dat ze de wind uit de zeilen wel een stukje halen. Krijg ik een streaming jingle?
Oeh, ja, waarschijnlijk.
Voor wel wind in de zeilen.
Streaming.
Ja, dat is een van de mensen die ooit onze jingles ingelezen heeft. Ik weet niet wie dat is. Dat is een persoon op Fiverr.
Yes.
Ja, de favoriete, af en toe moeten we nog eens die cyber jingle.
Als ik hem dan opzoek, die mensen.
Met die Rus die dat deed. Nee, Apple die zou met FIFA aan het spreken zijn over een nieuw voetbalclubtoernooi in de zomer. Dus FIFA zou eigenlijk met een nieuw toernooi komen, maar dan voor clubs. Een clubtoernooi in de zomer, dus iets nieuws. En de rechten zouden exclusief bij Apple TV Plus.
Die clubs hebben al zo'n drukke agenda.
Ja, maar als het over geld gaat, kan er altijd nog iets meer. Maar het is wel interessant, want Apple, die zijn boeit hard aan het gaan op die MLS met Messi. Mm-hmm. Maar die hebben ook een sports-app uitgebracht. Die hebben hier in Europa niet, omdat zeker sports in de VS wel huge is. Dus Apple, het is wel nog interessant. Ja, die blijven wel ergens die sportsplay verder zetten. Er zijn ook geruchten trouwens dat Amazon Prime Video de NBA-rechten zou verwerven vanaf 2025.
Okay. Als het dan nog zo gaat over combinaties tussen nieuwe spelers en oude spelers... OpenAI heeft een deal met Financial Times om ChatGPT te trainen op hun artikelen. Ze hadden al zo'n deal met Axel Springer, bekend van onder andere Politico, en met Le Monde, tegelijkertijd...
En met Reuters ook, Associated Press.
Geen deal met New York Times, die alweer in boel lag met OpenAI. Ja.
Interessant genoeg, in tegenstelling tot wat de naam Financial Times laat vermoeden, hebben ze geen details gedeeld over die licentieovereenkomst.
Nee. Maar het is ook fascinerend, ook dus het is niet alleen, we trainen data op... We trainen ChatGPT op jullie data, maar ook stel dat iemand een financiële vraag stelt aan
ChatGPT, door naar Financial
wordt er
gelinkt Times,
naar Financial Times. Kan interessant zijn.
Ja, ik vraag me af dat ze ook al die markets data hebben van Financial Times.
Nee, dat zit bij Bloomberg meestal. Dat wordt ingekocht.
Ja, ik weet nu niet bij wie dat Financial Times inkoopt, want die hebben ook wel een sterke markets sectie. Ja, ik heb geen segue. Ik ga het gewoon keurig droog knallen. Met dank aan Jona die het gedeeld had op het forum. Threads is groter dan Twitter. Heeft 150 miljoen maandelijks actieve gebruikers. En volgens die metric ben je dan
Twitter
groter dan
waarschijnlijk
Twitter.
Volgens Musk 151 miljoen.
Echt wel. De hoogste hoeveelheid ooit. Echt wel. En volgens deze nieuwe metric dat wij net verzonnen hebben, nog zotter.
Kijk naar deze grafiek zonder labels op de X en de Y-as.
Moet ook wel gezegd zijn, dat is ook wel Apple in de rustiek.
Ja.
Moet ik hier in een Apple-presentatie een X of een Y-as proberen zoeken.
Monthly active users, en is het kwartaal daarna daily active users.
Ja, bij Apple gaat dat dan over zo de M-chips van 4 keer beter. Waarin? Doet er niet toe. Dan wat? Maakt niet uit. Hoeveel is het dan? Doet het niet toe. 4 keer. En 6 keer energiezuiniger. Ja. Kijk er naar uit. Ja. Tijd voor de podcast.
Maar 1 keer nog een ander dingetje. 100 keer minder. Er zal voortaan 100 keer minder geld opgehaald worden voor het goede doel via Meta. Want Meta gaat in Europa stoppen met zo die optie om voor op Facebook of op Instagram voor je verjaardag zo geld te raisen, een fundraising te doen. Dat was een ding. Mensen konden zeggen, ik wil voor mijn verjaardag...
Waar dat veel gedaan?
Ik weet het niet. Dat hebben ze ook niet meegeven. Ook daar vaag. Maar het zal voortaan 0 keer zijn. In Europa al sinds.
Ja. Voor onze verjaardag kan je ons nog altijd gewoon geld geven. Ja, maar rechtstreeks een rekeningnummer en zo. Geef dat allemaal. Of via de shop. Of via vrienden.computerclub.online.
Voilà. Tal
van manieren.
Daar heb je helemaal Meta niet voor nodig.
Ja, voilà. Ik heb iemand die terug is van... Misschien wel nooit weg geweest, of ooit weg geweest.
Frank Robben?
Oké, ik heb helaas geen stuk over Frank Robben. Het is lang geleden of Frank Robben nog gehoord hebben.
Gaan we hem bellen?
Nu?
Nee, niet nu.
Ooit, ja. Ik wil hem nog altijd wel een keer in de podcast. Die maakt mij kapot, denk ik.
Tuurlijk, die maakt ons allebei kapot.
Ja, maar echt, maar ook als in met dossierkennis. En zo.
Ja, tuurlijk.
Ik denk uiteindelijk dat die dude wel er veel van kent en ik niet zoveel.
He's a legend. Hij heeft de CIS-kaart laten verdwijnen, bedoel.
Dat is wel een ding. Helaas, de deelkantering. Maar we dwalen af.
We dwalen af.
Ik zat aan Frank Robben te denken en dan denkt aan een dweil. Oké. Terug naar mijn show notes. Nee, dus het wordt enorm veel gepraat over, ja, wat is de toekomst van mixed reality? Weet je, is dat spatial computing met de Apple Vision Pro? Is het eerder die chat assistant op de Meta Ray-Ban, die nu toch wel echt weer meer kan? En zo?
Die attest?
Nee, maar Stef had op het forum erover gedeeld. En het is een heel andere kijk op een toekomst met mixed reality dan weet je, die headset future. Maar wie is er opvallend afwezig in die discussie? Nee. Misschien wel de man die VR terug heeft gelanceerd.
Nee, Helen Papagiannis. Ah nee, ik weet het niet.
Palmer Luckey.
Ah ja, je bedoelde die.
Oprichter van Oculus. Oculus dat in 2014 werd overgekocht door Meta voor 2 miljard. Wat?
Zo'n dreadlocks man, hè?
Nee, je hebt het over Jason Lanier van Microsoft. Nee, Palmer Luckey. Ga je misschien herkennen aan man die altijd Hawaii hemden draagt, sandalen en een soul patch die Peter Evraard doet...
Elk Amerikaan ooit.
...doet verbleken. Nee, dus is intussen nog maar 31 jaar. Dus dat betekent dat hij op zijn 21... Oculus verkocht dat aan Meta voor 2 miljard, wat toen veel geld was. En Oculus,
nog altijd veel geld.
Nog altijd veel geld, maar in termen van acquisities nu zijn we intussen gewoon al zo 20 miljard, 30 miljard. Maar toen was een acquisitie van 2 miljard extreem veel geld. Zeker omdat VR toen eigenlijk geen ding was. Is toen een stukje in discrediet gebracht... werd ook ontslaan bij Meta, waarom? Had gedoneerd aan een anti-Hillary campagne. Hij steunde ook Trump, maar is volledig terug en is dikke poen aan het verdienen.
Met?
Anduril. En de Lord of the Rings fans.
Kan het zijn. Ja.
Weet dat een zwaard is. Vertel het mijn show notes. Dat vertelde mijn show notes. Ja, dat is een zwaard uit Lord of the Rings. Ja. En het blijft een beetje een thema. Financial Times, voilà, kijk, daar zei ze, die noemde hem Longread de Silicon Valley Oppenheimer. Waarom? Anduril is een van die start-ups die er zich niet voor schaamt om voor het Amerikaanse leger te werken. Dus het is een start-up die de concurrentie aangaat met die hele grote defense contractors, de Lockheed Martins enzovoort van de wereld. Dus wat doet Anduril? Waarom doen ze dat? En ook interessant, hoe past dat binnen de geschiedenis van
Palantir, die andere speler, is ook een naam uit Lord of the Rings.
Absoluut, en Peter Thiel is ook een van de mannen die in Anduril geïnvesteerd heeft.
Voilà.
Dus het is een clubje, alles land hoor.
Lord of the Rings club.
Maar dus om wat voorbeelden te geven, militaire technologie mag je ook wel echt letterlijk nemen. Ze hebben ooit de Altius 600M, en M die staat voor Munition. Dat is een autonome drone die doelen identificeert met AI. Google-medewerkers zouden er zich voor vastketenen aan poorten en zo. Anduril zegt,
let's go.
Course gaan we dit doen. Bijvoorbeeld honderden hebben ze er uiteindelijk al naar Oekraïne gestuurd via het Amerikaanse leger, dat er eigenlijk vooral militair sponsort. Maar intussen hebben ze tientallen toestellen al verkocht aan de Pentagon sinds 2017, wanneer ze opgericht zijn. Ze hebben ooit een autonome straaljager, Furry, een onderzeer, de Dive, die. En Palmer Luckey die zegt zelf dat hij zich enorm graag laat inspireren door science fiction, door Jules Verne en anders. Dus het is echt een kinderdroom, maar dan met miljarden kapitaal en een gretige afnemer. Want ja, het Amerikaanse leger, daar zitten natuurlijk vele biljoenen, trillions aan ducaten die daar uitgeven. En die gaan bijna altijd naar een handvol gevestigde waarden. Lockheed Martin of Raytheon kennen we zelf iets minder. En Palmer Luckey gaat daar letterlijk de strijd mee aan, want ze hebben bijvoorbeeld een anti-drone afweersysteem.
Dus dat was de Iron Dome in Israël bijvoorbeeld.
Voilà. En dat systeem noemt Roadrunner, wat dan een dis is op Coyote, wat het systeem is van die gevestigde waarde Raytheon. Dus die zeggen van, fucking sukkels, dat zijn Coyote, wij zijn Roadrunner. Ook de pitch van Palmer was, de pitch begint letterlijk met Anduril will save Western civilization. Dus goede eerste zin.
Mooi mission statement.
And save taxpayers hundreds of billions of dollars a year as we make tens and tens of billions of dollars per year. Dus ik vind dat solide wiskunde. Goeie pitch. We redden de wereld. We besparen honderden miljarden. We pakken er gewoon een aantal tientallen van. Voilà. Goede reeksom. En eigenlijk is de truc van Anduril is eigenlijk dezelfde play als wat Palmer Luckey met Oculus deed. Namelijk, hij gebruikt bestaande technologie en hij gebruikt die opnieuw op een veel goedkopere manier. Of hij gebruikt bestaande technologie om op een veel goedkopere manier dat soort dingen te doen. Want Oculus was uiteindelijk... Hij gebruikte smartphone-schermen, smartphone-sensoren om een VR-headset te maken dat dan plotseling betaalbaar werd. Mm-hmm. Hij doet het eigenlijk ook met Anduril, want, ik denk dat we het ooit eens vermeld hebben, hun eerste product was surveillance-torens aan de Mexicaanse grens, aan de grens tussen Amerika en Mexico, die computer vision gebruikt om illegale migranten op te sporen. Dus dan voel je van, ja, dat is ergens een technologie die heel matuur was geworden. Je zet er goed wat camera's. Mm-hmm. En voilà, je hebt een veel betaalbare manier om je grens te patrouilleren. En die betaalbaarheid is cruciaal in het plan van Anduril. Interessant genoeg ook naar de vijand toe. En dat is wel interessant. Dus die Palmer Luckey, die heeft op zich wel een plan. Want hij gelooft enorm in zo'n deterrence, in afschrikken. En zegt van, eigenlijk is het belangrijk dat we elke oorlog dat we in belanden, dat we die snel winnen. Wat ook woorden zijn die Robert Oppenheimer, de uitvinder van de atoom, zei van, het gaat vooral over je vijand duidelijk maken dat je geen ruzie wilt, want in 1, 2, 3 is het voorbij. Maar hij zegt, ja, er is misgelopen, want ja, stom hè, we willen altijd minder doden, weten, we willen minder soldaten die sterven. Onze technologie kost gewoon scheiteveel geld. Dus de vijand weet ook dat we ons voetleger en ons apparatuur niet graag inzetten, want het kost ons veel geld. Dus zegt, door die geavanceerde, maar goedkope technologie, ja, dan toon je gewoon van, we zijn totaal niet bang om dat te gebruiken, want we got plenty of more drones where that came from. Mm-hmm. Dus die gelooft wel degelijk in... want die ziet zichzelf, dat is ook belangrijk, die ziet zichzelf als een pacifist. Ja, die ziet zichzelf als...
Zoals een vegetarische bedrijf dat door een vleeseter wordt geleid, of omgekeerd.
Voilà, maar dus die zegt van, ik wil geen boots on the ground, ik wil vooral dat als we in een conflict belanden, dat de United States is the adult in the room full of toddler-sized dictators. Dus man heeft wel een mening. Maar eigenlijk is history repeating itself, want een beetje geschiedenis van Silicon Valley, je bent er ook geweest onlangs. Maar Silicon Valley is eigenlijk één op één kunnen ontstaan door de Koude Oorlog. In 1948 had je al het RAND-project. Mm-hmm. En RAND stond toen voor Research and Development, wat dan eigenlijk de wetenschap en het leger dichter bij elkaar moest brengen. En allemaal in de versnelling gekomen in 1958. Weet je wat er toen gebeurd is?
Geen idee.
Sputnik is toen gelanceerd, een Russische satelliet. Amerika kon er niet mee lachen en toen hebben ze ARPA, wat dan later ARPANET. DARPA mm-hmm. werd, het Advanced Research Project Agency, dus, of het Defense Advanced Research Project Agency, sponsorde tot 70% van al het computeronderzoek in de VS. Dus daar is het letterlijk ontstaan. GPS, internet, touchscreens, ja. Autonome voertuigen, allemaal door DARPA. En dan rond 2000 werd dat plotseling niet meer populair. En 2000, dat is ongeveer de opkomst van Google, die natuurlijk ja, Don't Be Evil toen hadden. Dus plotseling was het gewoon niet meer cool in Silicon Valley om voor het leger of voor de overheid te werken. Maar ja, wel voor Palmer Luckey, want hij was natuurlijk een beetje de paria geworden van Silicon Valley. Die komt inderdaad in het gezelschap van Palantir, ook een verwijzing naar Lord of the Rings. Ook SpaceX, die ook zegt van oké, weten we gaan keihard voor de Amerikaanse overheid werken. Allemaal bedrijven trouwens die een HQ niet in Californië hebben.
Ja.
Voor die reden, omdat Californië is er nog niet klaar voor. Alhoewel, het wordt daar ook wel normaler en normaler, want boyd Mark Andreessen, die kennen we, de polariserende venture capitalist, die heeft boyd ook een fonds van, die heet American Dynamism, die ook zegt van we moeten daarvoor gaan. Boyd OpenAI, die hebben ook stilletjes in terms and conditions aangepast om militaire toepassingen toch toe te laten. Dus je ziet wel dat klimaat een stukje aan het veranderen is. Maar die Palmer Luckey, om dan afsluit, het is wel echt een figuur, niet enkel door zijn soul patch of zijn Hawaii-ambt of zijn heel specifieke meningen over oorlogsvorming. Hij is ook niet bescheiden. Hij zei, het afgelopen jaar is voor mij de Palmer Luckey I told you so tour. Want hij zegt, ik had dat perfect voorspeld, dat Iran met drones ging komen enzovoort. Maar niemand wil luisteren. En kijk nu, onder andere ook heeft hij ook Zelensky ontmoet, die ook die drones was, maar die mocht hij toen niet kopen van het Amerikaanse leger. Hij is ook een copain van Trump, en hij steekt dat niet weg. Trump thinks I'm a competent guy, but I don't think I'm Trump's defense whisperer. That would be fantastic if it was true. I would love to have that level of influence in US policy.
Al, volgende presidentschap.
Voilà. En zoals ik zei, grote fan van sci-fi, grote fan van science fiction.
Wie zou nou de Belgische techbedrijven zijn die aan het Belgische leger leveren?
Dat is een goede vraag. Ik hoop dat Palmer Luckey nooit mag leven aan het Belgisch leger, want hij heeft ooit als hobbyprojectje een VR-headset ontwikkeld die vol zat met explosieven, waardoor dat de speler ook echt gedood wordt wanneer dat hij sterft in het spel. Tof prototype. Nooit iets meer gedaan.
Zonder is de poort erachter. Dat is echt zo,
game over.
Daddy player one.
Ja, voilà. Voilà, kijk, Palmer Luckey, Anduril, die blijft wel doorknallen. Goedkope technologie verkopen aan het Amerikaanse leger.
En even nog een North of the Rings referentie knallen. We're going on an adventure, Freddy.
Computerklas.
Frodo. We zitten op Reddit en we zitten op een specifieke subreddit.
Tijdens de podcast.
Ja, daarop zien we foto's. Een foto kan beschrijven een t-shirt uitgesneden op een witte achtergrond. Andere foto is een buis op een witte achtergrond. Andere foto is een drinkfles, ook op een witte achtergrond. Het is uitgesneden uit een andere foto. Wat gebeurt er? Waarom staan die foto's hier op Reddit?
Ik was even bang dat je over Shrimp Jesus ging beginnen.
Nee.
Dat is mijn weetje voor volgende week. Nee. Dus het zijn uitgesneden objecten.
Ja, of kledingstukken.
En ze zijn op iets anders geplakt?
Nee, gewoon witte achtergrond.
Ah ja, dus gewoon slecht. Zijn ze slecht?
Ja.
Nee, ik weet het niet. En op welke subreddit zitten we?
R trace an object. Nee?
Nee.
Oké, dus de insteek is, dat is een project van Europol en de FBI, dat zijn foto's die vaak van kindermisbruik of van kindermisbruikers zijn, die zij ergens gevonden hebben in een of andere dataset. En ze willen weten, deze t-shirt bijvoorbeeld, van deze persoon, herken je dit? Of waar wordt het verkocht?
Kijk, ik zat aan trace ook te denken, van uitsnijden, trace.
Ja, trace.
Van trace, nee, is van
achterhalen.
Snijd het met de vinger uit of zo.
Nee.
Zo, dus Photoshop skills is trace. Nee, het is echt zo van, oké, als we weten wat dat deze bloempot is,
dan
we got him.
Dit is een t-shirt dat een slachtoffertje droeg.
Voelt als een project voor Palmer Luckey, denk ik dan.
Ja, het voelt als een project waar je heel veel de wisdom of the crowd nodig hebt. En daar is Reddit zeer belangrijk, of zeer handig
in. En het is met medewerking van de FBI.
Dus de FBI en Europol hebben zo'n websites en die foto's worden ook op Reddit, op een specifieke subreddit gedeeld.
Dat ze gewoon zeggen, oké, nieuwe foto, let's go.
Ja.
Zalig.
Cool, hè?
Ja.
Dus er zijn wel al cases kunnen opgelost worden of slachtoffers helaas kunnen geïdentificeerd worden door dit.
Laat ons hopen dat we daar nooit computerclub merch zien.
Nee.
Gewoon, kijk.
Op leven welke misdaad, te specifiek, denk ik wel, vooral voor kindermisbruik. Maar fascinerend. Ik heb even zo gekeken, maar het zijn vaak heel onherkenbare kledingstukken, of die gewoon van overal in de wereld kunnen komen, maar is wat. Ja, we hebben daar ooit over gehad, met onze vriend in Nederland.
Daniel Verlaan.
Daniel, die dat soort, dan de niet gemaskeerde foto's heeft moeten bekijken voor zijn onderzoek, en daar toch wel een posttraumatisch stresssyndroom aan heeft overgehouden.
Heftig, dat doet mij denken aan die aflevering een paar weken geleden over zo datasets voor AI. En daar zaten er ook in van datasets specifiek rond slachtoffers van verkeersongevallen enzovoort. En dus mensen die die datalabeling moeten doen.
Dat er ook
waren vaak verpleegsters, blijkbaar. Ja, sorry.
Wie
ik heb je Segway onderbroken.
Ja, ik ging een Segway maken. Naar data. Een
Segway input. Episode.
Dat zijn robots. Robots die kunnen prima werken in laboratoria en in fabrieken.
No.
Ja, maar haal die in de echte wereld en dan kan er heel veel mislopen. Hè. Dan kan, stel dat je een robot in jouw huis laten rondlopen, ja, er kan plots een kind of een dier voor de robot springen. Ze moeten plots ook taken doen die veel moeilijker zijn dan je zou denken, zoals kleding uit de wasmachine halen, die netjes opvouwen of ophangen aan een wasrek. Maar er is
ik ben trouwens onlangs in een magazijn geweest met zelfrijdende heftrucks.
Ja, zolang het er een niets testen, onverwacht
dat was een testplek. En
dat prima, hè?
Ja, voilà, de super gecontroleerde omgeving en al. Maar je moet die wel vertrouwen, want die rijden op zich wel nog dicht. Die remmen dus een beetje af wanneer dat ze zien.
Er ook niet voor springen,
maar dan, hè? Ik heb het wel gedaan. Want ze hadden mij net gezegd dat ze dat ging detecteren. Dus ik dacht, ja, bon, ik had toch veiligheidsschoenen aan. Ik voelde mij sterk. Maar die remt dan af. Maar dan, op het moment dat hij ziet van, kan daar passeren, dan passeert hij wel echt op zo'n 5 centimeter van u. Hè. Maar inderdaad, heel andere context dan het... gemelde huishouden.
Ik heb een mooi artikel gelezen op de MIT Technology Review, dat de insteek was, dankzij AI zitten we op een keerpunt in heel dat proces, waardoor robots meer gaan kunnen doen. En je denkt, oké, dat is vanzelfsprekend, maar het gaat toch wel wat dieper dan dat je zou denken. In eerste instantie, vroeger, robotsoftware, die was letterlijk geschreven als in, als jij jouw arm wil bewegen, moet je...
if this, then
ja,
that.
Ja, zoals de typische software, volgens een bepaald patroon moest dat allemaal gebeuren. En een robot kon dan specifiek die ene beweging zeer goed doen, maar breng die in een context dat hij niet kent en die flipt uiteraard helemaal.
Maar toch zo'n wedstrijd, zo, een wedstrijd voor robots om deuren te openen?
Ja,
omdat dat echt een van de moeilijkste dingen is om ze goed in te schatten, die juiste kracht op uit te oefenen.
Dat is de Moravec-paradox. Wat dan makkelijk is voor een mens, is moeilijk voor een robot. En wat dan moeilijk is voor een robot, is makkelijk voor een mens. Schaken bijvoorbeeld, super moeilijk voor een mens, maar voor een robot of een computer, die kunnen eigenlijk vrij snel aanleren. Tegelijkertijd, een bloempje plukken, ja, een robot kan totaal niet inschatten welke kracht moet ik hierop zetten, en die vermorzelt dat vaak.
Ik ken dat ook wel.
Wat?
Gewoon omdat ik zo krachtig ben. Ja, dat is echt, als ik een deur zie, dan knal ik daar gewoon.
Het gaat meer over kracht zijn. Dus robots hebben geen precisiecontrole of coördinatie. Een begrip van de wereld is gelimiteerd, omdat ze moeten vertrouwen op camera's en sensoren om de wereld te kunnen vatten rondom hen. En ze hebben geen aangeboren gevoel voor de basis van fysica, zoals bijvoorbeeld het optillen van een hamer. Een kind weet, hij moet dat aan de houten... Ja, houd een handvat optillen, want anders als je dat niet correct optilt, dan zit dat zeer instabiel in jouw hand en zo. Een robot die snapt dat niet, die ziet een hamer en die heeft niet door, ik moet dat hier aan dit stukje van de handvat vastgrijpen.
En wij weten ook inderdaad dat een hamer wellicht zwaarder zal zijn dan een keukenhanddoek.
Ja, omdat we dat gewoon
voelen van, nou ja, dat is een handdoek, dat gaat wellicht, ik moet daar niet zot mee doen.
Ja, maar nu moet je dus gewoon modellen gaan trainen om te gaan voorspellen wat zou er gebeuren als dit of dat zou gaan reageren. Waardoor dat robots in eerste instantie, zeker zo die eerste, zo Atlas van Boston Dynamics, kunnen zeer goed in één omgeving werken, maar haal die naar ergens anders en dat flipt helemaal. Nu is er deep learning en neurale netwerken die systemen gaan creëren waaruit dat die robots kunnen gaan leren om zo hun gedrag te gaan bijsturen. En de hardware is ook goedkoper geworden. En een goed voorbeeld daarvan zijn de nieuwe robots van Boston Dynamics, de Spot, die hond, die een trap kan geven en die dan daarmee kan... Ja, op terug bouncen, of die kan op twee poten lopen. Een belangrijke factor daarin is imitation learning. Dus als mens toon jij iets, en dan gaat die robot die beweging ook gaan leren. Bijvoorbeeld, een mens toont, hoe moet je een ei opkloppen, doet dat 20 keer na elkaar, en er zijn al robots die kunnen beginnen begrijpen, oké, met computer vision dan, zo is die beweging, ik kan dat ook gaan nadoen. En zo ga je steeds meer en meer van die skills, één taak per keer, moeten gaan voordoen aan de nieuwe type robots en dan gaan ze ook gaan leren. Er is een platform, dat heet, ik ben even de naam vergeten, DOBB-I, dus DOBB-I, dat is een open source systeem waarin dat mensen met een iPhone in de hand of op zo'n soort grijptang een beweging gaan doen, bijvoorbeeld het openen van een deur een paar keer, dat ze 20 minuten filmen, heel opnieuw dezelfde beweging doen. En dat wordt dan in de open source systeem geüpload en zo kunnen robots daarvan leren. Dus die tang is een beetje zoals hij afval gaat oprapen op straat. Zo'n grijper met 3 vingers. Daar zetten ze een iPhone op en dan filmen ze hoe dat ze continu dezelfde bewegingen doen. Er zijn dus een aantal vrijwilligers, ik denk dat allemaal in gezinnen is in New York, die dat dan doen. Die voor de lol telkens filmpjes van 20 minuten maken met dezelfde beweging. En zo kunnen robots op basis van die input gaan leren. OpenAI, die had ook een afdeling die met robots bezig was, dat wist ik zelf nog niet, die zijn gestopt. Er is wel een spin-off uit voortgekomen, die heet Covariant. En die kunnen prompts aannemen in de vorm van tekst, beeld of video. En
weet je trouwens waarom dat in alle sci-fi, dat alle robots zouden humanoids zijn? Want als je er eigenlijk over nadenkt, is er niet per se een reden.
Dat is een vorm natuurlijk. Ja,
ja, dus eigenlijk totaal geen efficiënte vorm. Hè? Omdat alles in de wereld is gericht op mensen.
Ja, als dus in de hoogte van een deur en...
Stoelen, werkstations, machines enzovoort. En ofwel moeten alles ombouwen naar
de ideale,
ideale vorm. Ofwel zeggen, oké, we maken robots zoals mensen.
Yes.
Asimov.
Isaac.
Dat is de OG. Goat.
Inderdaad.
The greatest of all time.
Zal wel.
Ik vind het altijd interessant, zo, die huisrobots ook zo. Waarom?
Ja, omdat dat tot de verbeelding spreekt. Hè. Je komt thuis en er heeft een robot voor jou eten gemaakt, de was gedaan, alle dagelijkse taken. Wat dat technologie ons altijd belooft. Hè. Wij gaan dingen van jou ontzorgen, zodat jij kan focussen op de dingen die hier echt doen, bla 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 bla. Die sales pitch die elk tech-startup neemt.
Ja, maar de het antwoord is het, dat ze een OG Ben Evans quote van, ja, oké, ofwel krijgen we Rosie uit de Jetsons, ofwel hadden gewoon... We dachten dat we Rosie gingen krijgen uit de Jetsons, maar wij gewoon wasmachines, wasmachines, vaatwasmachines, weet je, gewoon single-purpose devices die supergoed zijn. En dan noemt hij zo die zo'n blender die ook dingen kan koken, zo, ben even, Culimix, Gastromix, whatever, zo. Mm-hmm. En dat is ook zo wel een toestel met enorm veel fans, omdat dat zo een van de eerste dingen is dat wel in de buurt komt van, je smijt daar gewoon je dingen in, en dat ding maakt dat wel klaar door op het juiste moment op te warmen en te snijden. En
nerveraar. Nee,
maar ik vind dat wel interessant. Zo van, ja, moet dat per se in de rond? Want Amazon is zo die Jetson? Nee, ik weet niet wat die noemt. Astro.
Mm-hmm.
Zo'n rondrijdende. Dan denken ze, ja, why? Ik weet het niet.
Ja. We zullen dat zien, we zullen maar aan de vooravond ervan. En een belangrijke factor daarin wordt niet de large language model, maar de large behavior model. Want om een large language model te trainen, was misschien eigenlijk nog de clue wat ik wilde vertellen. Er is heel veel data waarop dat large language model kan getraind worden, als in teksten, we hebben het zelf gezegd, Financial Times die teksten die gewoon op Reddit en zo staan. Maar als het gaat over gedrag, menselijk gedrag, is er nog heel weinig gedocumenteerd. Als in, zo moet je deze beweging doen, zo moet je een ei kloppen bijvoorbeeld. Misschien wel geschreven in tekst, maar zelfs dan niet, nooit letterlijk beschreven. Dus vandaar dat er nood is aan platformen zoals die Dobby, waarop dat mensen video's maken van bepaalde dingen die ze doen.
Ja. Wel menselijk gedrag dat gedocumenteerd is, is het gedrag van Computer Club als het gaat over hun smart home.
Ja?
We hebben dat gedocumenteerd op het forum.
Aha. Ja.
Vragen natuurlijk altijd naar mensen hun mening. En we hebben toen gevraagd van, ja, weet je, is jouw huis al smart? Want het ging toen over Home Assistant vorige week. En 12% zegt nee en hoeft ook niet. 14% zegt nee, nog niet, weet ik. Ik heb er wel plannen voor. En dan bijna 60% zegt, ja, weet je, een beetje zo, weet je, slimme lichten of iets met een app. En dan ja, 17% die hard gaat op home automation. Weer heel wat coole use cases die
de review die, passeren.
Ja. Boot Stefan die zegt, ja, weet je, ik ga niet alles automatiseren, maar het deurtje van mijn kippenhok. Dus dat lijkt goed,
Stefan.
Dat de wel, ik weet het niet, maar ik heb het gevoel, Stefan, dat de wel vrij veel aan het automatiseren zijn. Maar iets dat zeer vaak terugkomt, is effectief de home acceptance factor. Zo, veel mensen die zeggen van, oké, ik heb slimme lichten, maar enkel omdat ik er ook slimme schakelaars voor heb, zodat mijn partner, of zodat iemand anders die in huis toekomt, niet heel mijn setup plotseling kan in de war sturen. Dus je merkt wel bij veel van
is
die setups...
Slimme deurbellen?
Ikke?
Nee. Waren er mensen
dat er? Nee, ik weet niet.
Een overbuurman heeft dan.
Ik weet niet wat erbij zijn. Ik heb een vraag voor deze week.
Oké. Okay.
Het is een vraag van: zou jij zelf technologie ontwikkelen voor het leger? Ja?
Ethische vraag.
Nee, zo'n ethische vraag van: misschien moeten we het gewoon als open vraag van: vind jij dat. Ik zal maar een mening dan. Jeff Bezos die zegt: ja, bon. Een leger gaat toch technologie kopen, dus het kan maar beter de beste technologie zijn.
Maar ook daar heb je dan enerzijds facturatietechnologie bij het leer. Pak wij een teamleader bijvoorbeeld.
Ja, maar dan zijn de mening aan het einde. Ja, ja. Van ja, ja, maar niet
mensen met puntje,
voilà, voilà, mm-hmm. Voilà. Dus kijk, we gaan het ethisch debat openen. We gaan gewoon verder op het forum. Computerclub.forum. Daar zijn veel meningen. De meeste zijn totaal niet polariserend.
We hebben één mening die totaal niet polariserend is. En dat is dat onze amigos Ton en Sebastian twee fantastische
zijn. Dat zijn de allerbeste. Sebastiaan, die helpt ons deze week met de mix. Ja, ook nog zo een hele grote webmaster Divi, uit ons forum in de lucht, uit onze Mastodon server in de lucht, koopt domeinnamen aan de vleet. Want,
dat is wat dat we vragen.
Ja, daar, die betalen we natuurlijk met onze, het geld dat we van onze vrienden van de show krijgen. Maar ik kan altijd onze vriend van de show worden via vrienden.computerclub.online of gewoon al de podcast
delen.
Delen, liken, 5-star reviews. Want laat ons eerlijk zijn, dat is het enige soort review dat je ooit aan een podcast moet geven. Hè.
Aan de onze
hebben,
toch?
Aan de onze. We hebben eigenlijk heel veel 5-star reviews. Denk echt op Apple Podcasts hebben ze enkel 5-star reviews en dan zo'n ene 1-star review. Ik weet nog altijd niet wie dat is.
We gaan die persoon But vinden I will find you. En liquideren met een drone.
Met een killer drone. Voilà.
Dat is misschien voor de volgende keer.
En dat zal het zijn. Tot volgende week.
Yo.
Computer Club.